Er zijn vandaag twee collecten. Deze is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. Woensdag zal de jaarlijkse zendingsdag worden gehouden in de Ichterskerk. Aanvangstijden zijn 11:30 en 14:00. De diensten kunnen beluisterd worden via de kerktelefoon. Zondagmorgen zal er leesdienst zijn en zondagavond zal dominee B.L.C. Arnoudse voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. 65, het eerste vers. Luister met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen Psalm 112 en daarvan het eerste vers: zingt de lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen en zijn geboden houdt in waarde. Zijn zaad zal machtig zijn op aarde, zelfs daalt op zijn nakomelingen een schat van diepere zegeningen. Daarna openen wij Gods woord bij 1 Samuel 1 en lezen met elkaar de versen 9 tot en met 16. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 112, het eerste vers, en daarna lezen wij 1 Samuel 1, de versen 9 tot en met 16.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en dat hij gedronken had te Silo. En Eli, de priester, zat op een stoel bij de post van de tempel des Heren. Zij dan, van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heren, en ze weende zeer. En zij beloofde een gelofte, en zeide, Heren der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uwer dienstmaagd aanziet, en mijner gedenkt, en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven, al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende, voor het aangezicht des Heren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee, mijn heer, ik ben een vrouw, bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken. Maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet.
Wij gaan verder luisteren naar de levensgeschiedenissen van Hanna. En vanmorgen komt het woord van God tot ons vanuit 1 Samuel 1, de versen 9 tot en met 11. 1 Samuel 1, de versen 9 tot en met 11, waar wij het woord van God als volgt lezen. Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zo zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heere en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zei de Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijne gedenkt, en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven, al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van het woord en de bediening van het sacrament. En we willen in ons gebed dankzegging doen met Beerta Jorieke Rezicht, die deze week het bericht kregen dat ze in augustus hun jongens kunnen gaan halen in Bulgarije. Ze hopen 5 augustus te vertrekken en met z'n vieren terug te mogen komen. Laat ons bidden. Heren, zo brengt u ons vanmorgen weer samen hier in uw bedehuis met de gemeente en gasten om naar uw woord te gaan luisteren. En weer een gedeelte uit de levensgeschiedenis van Hanna ligt voor ons open. Hanna, waarvan wij de vorige keer hebben gehoord hoe zij zo bedroefd was vanwege de situatie van land en volk en kerk, maar ook dat ze met zo'n persoonlijk pijnlijk gemis en verdriet door het leven moest, en namelijk dat zij geen kinderen had, en hoe zij daarbij zo geplaagd werd door Peninna. En nu mogen wij vanmorgen gaan horen hoe zij in haar ellende een biddend leven kende en mocht vluchten tot de troon der genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En Hanna heeft dat gedaan op zo'n beste plaats, en namelijk in het huis des Heren. En we zullen vanmorgen ook gaan horen dat dat de plaats is in Silo, waar de tabernakel was gebouwd, waar de ark des verbonds stond, waarvan u gezegd hebt, vanaf deze plaats zal ik tot het volk spreken. En dat dat ook die plaats is waar dagelijks de offers werden gebracht en het bloed vloeide. En Hanna was een vrouw die daar de geestelijke betekenis door het geloof van heeft verstaan. En Heere, geef dat wij dat ook mogen verstaan, ook als we in deze ogenblikken bidden tot U en als gemeente naderen voor Uw heilig aangezicht, om ook geholpen te worden ter bekwame tijd, om te bidden of U wil helpen in het preken en als wij gaan vragen of U ons wil gedenken in het luisteren. Heere, zou U met Uw heilige geest in ons midden willen zijn, want in elke dienst waar het woord van U wordt verkondigd, waar de levende stem van U klinkt tot de gemeente, daar vallen de eeuwigheidsbeslissingen. En Heere, doe ons die, dat gewicht toch verstaan, ook in deze ogenblikken. Als we hier weer zijn gekomen om te luisteren wat U tot ons te zeggen hebt en welk onderwijs er vanmorgen vanuit de tekst tot ons komt. En Heere, dan weet U volmaakt wat wij nodig hebben. U weet, Heere, wie er nog steeds onbekeerd is. Zoudt U diegene willen grijpen die ten dode wankelen, die als een zijde draad boven de afgrond hangen? Eén ogenblik en we zijn eeuwig verloren. Laat die werkelijkheid eens bij een onbekeerde jongen of meisje, man of vrouw diep doordringen, opdat de onrust mag komen en de rust wordt opgezegd en we niet zullen rusten voordat wij de rust hebben gevonden bij U. Ja, dat we de naam Silo hebben leren verstaan, dat betekent rust. En Heere, die rust is alleen te vinden in Christus. En degene die het gaan verstaan in hun leven, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden. Voor de zulke wordt het zo'n eeuwig wonder dat er een Silo is. En dat er een Christus is die het gezegd heeft, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Geef dat we dat mogen kennen. Laat ons niet rusten voordat we het kennen. Allemaal, Heere. En dan kent u ook het leven van uw volk en kinderen. Zou u ze ook vanmorgen onderwijs willen geven? Ook als ze misschien eenzaam door het leven gaan, want Hanna was ook zo eenzaam. Zelfs in het huis des Heren zullen wij vanmorgen gaan horen. En Heren, zoudt gij ook uw kinderen dan onderwijs willen geven? Ook als het gaat om onderwijs om bidden, te leren bidden, om alles wat ons bezighoudt voor uw aangezicht te mogen uitstorten. Ja, Heren, dat onderwijs ligt ook opgesloten in de tekst. Heere, wilt u in ons midden zijn? Wil u het zelf maar openen? Ons hart openen? Het woord openen? De hemel openen? En dan bent u zo goed, Heere. En dan daalt u zo laag af. En dat u zelfs bij het hoorbare evangelie, ook deze morgen het zichtbare evangelie, door middel van de heilige doop wil geven. Twee kinderen van de gemeente mogen het sacrament van de heilige doop ontvangen. En ze weten er niets van. Ze weten er ook niets van dat ze in zonde ontvangen en geboren zijn. Heer, en wilt u geven dat als ze tot hun verstand gekomen zijn, dat ze dat mogen leren. Dat ze wederom geboren mogen worden, om een leerling te mogen worden op de school van vrije genade. Maar om die in die weg ook te mogen verstaan, wat het water wil betekenen en verzegelen. Namelijk dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt van alle zonden. En Heere, zou u deze kinderen ook willen bekeren? We dragen ook de ouders aan u op, die straks een gelofte gaan afleggen voor u, net als Hanna in de tempel. Ze gaan straks hun ja-woord geven en ze gaan het u beloven, ook dit kind, samen met de andere kinderen die ze gekregen hebben, op te voeden in de vreze des Heren. Maar Heere, wilt u geven dat het hier ouders mogen zijn die het zelf niet kunnen? Die hier staan en zitten met een grote onmogelijkheid, maar dat ze het mogen verstaan al wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En wilt u dan de opvoeding in alle lek en gebrek gebracht en gedaan, wilt u dat dan uit genade zegenen. Ja, wees met alle ouders in ons midden. Dat we allemaal weer herinnerd worden aan het moment dat we onze kinderen ten doop hielden. En Heere, en wilt u dan uit genade geven dat we onze doop mogen leren verstaan, geestelijk mogen leren verstaan, en dat het ook in het leven van degene die u vrezen, En dat het ook echt een sacrament mag zijn tot versterking van het geloof, ook als ze deze morgen weer getuigen zijn van de heilige doop. En tegelijkertijd dragen we hen aan u op, die ook in blijde verwachting mogen zijn. Geef, heren, en dat het goed mag blijven gaan, maar u weet ook van diegenen die geen kinderen hebben, waarvoor zulke diensten ook soms zo extra moeilijk kunnen wezen, en zou u ze willen vertroosten. En heren, dan dragen we ook in het bijzonder Beert en Jorieke aan u op. Ze hebben afgelopen week mogen horen dat ze eerder dan aanvankelijk gezegd werd hun kinderen mogen gaan ophalen in Bulgarije. En heren, wat is dat een wonder. En zij als vader en moeder, maar ook de beide jongens in Bulgarije, zien er zo naar uit om bij elkaar te mogen komen. En als ze dan 5 augustus naar Bulgarije zullen gaan, wilt u met hen meegaan. Met z'n tweeën erheen en met z'n vieren terug. Heren, wilt u waken over hen. En wilt u verder met hen optrekken, heren. Leid ze en geef dat er verwondering in hun hart mag zijn over de wegen van u, die u zelf hebt gebaand. Heren, zo wacht het alles op uw zegen. Zou u zo vanmorgen in ons midden willen zijn, als het woord wordt bediend en als het sacrament wordt bediend, en dat we met elkaar mogen ondervinden, de Heer is in ons midden. Nee, Heer, we hebben dat niet verdiend, want onze zonden maken altijd weer scheiding tussen u en ons hart. Maar zie ons nog aan in dat volbrachte werk van uw Zoon, die biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand, die altijd leeft om voor uw kerk te bidden. Amen. Dan gaan we nu over tot de bediening van de heilige doop. En dan gaan we samen eerst luisteren naar het onderwijs wat u kunt vinden in het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom, dat wil zeggen de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren worden, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat U ons wast in zijn bloed. Dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden 2 delen begrepen worden, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder een weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarmede ook tot ons en onze kinderen zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals wij vinden in Marcus 10 vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan brede te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door hetwelk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wil aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis en dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u vragen te gaan staan. Geliefden in de Heere Jezus Christus, gij hebt gehoord dat een doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind bent, zult u van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of u de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan u de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader van de Pol, wat is daarop uw antwoord? Moeder van de Pol. Vader van Putten, moeder van Putten. Wij zullen vanmorgen gaan horen hoe Hanna in de tempel heeft gebeden om een kind. Een kind dat zij vervolgens aan de Heere wilde wijden. En daar heeft zij als het ware een gelofte van afgelegd. En in het licht van de prediking en die stof wil ik jullie de woorden meegeven uit Psalm 127, vers 3a. En dan lezen wij de volgende woorden. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren. Wat is een erfdeel? Dat is een erfenis. En een erfenis die wordt je om niet geschonken. Maar meestal is degene die de erfenis geeft zelf dan al overleden. En kan hij geen rechten meer uitoefenen op datgene wat hij gegeven heeft. Maar zo ligt het niet met jullie kinderen. Zo ligt het niet met Mirre en zo ligt het niet met Rens. Jullie hebben deze twee kinderen van de Heere gekregen. En jullie worden als vader en moeder geroepen dit kind met de andere kinderen op te voeden in de vrezen des Heeren. Maar de Heere blijft recht hebben op jullie kind. En daarom, als je de uitdrukking meekrijgt dat je kind een erfdeel des Heeren is, dan ligt daarin opgesloten, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Maar dat weten jullie kinderen nog niet. En ik hoop dat dat al veel gebed geeft voor jullie als ouders, voor je kinderen. En als het kind straks tot het verstand gekomen mag zijn, dat jullie dat in alle eenvoud mogen gaan onderwijzen aan jullie kinderen. Dat ze ten diepste de Heere toebehoren. En nu gaan jullie straks ja zeggen, dat hebben jullie gedaan. En met dit ja-woord heb je een gelofte afgelegd. Zoals Hanna in de tempel. Straks sta je bij doopvond en dan zeg je eigenlijk, Mirre behoort u toe, Heere. Rens behoort u toe, Heere. Maar het moet wederom geboren worden. En die nood moet gaan wegen. Op jullie hart, voor jezelf en voor je kinderen. En weet je wat de Heere dan wil doen? Dan wil hij zelfs de eenvoudige opvoeding gebruiken om al heel jong in kinderharten te werken. Geloven we dat, ouders? Dat we met die verwachting onze kinderen mogen opvoeden? Ja, dan wil de Heere het al heel jong werken. En weet je wat dan Salomo doet in deze psalm? Hij zegt, kinderen waar de vreze des Heeren in wordt gewerkt, die zijn als pijlen in je pijlkoker. En waarom gebruikt Salomo dat beeld? We hebben het erover gehad dat we in een moeilijke tijd leven. Dat we in een moeilijke tijd onze kinderen moeten opvoeden. Maar als de Heer je kind nou gaat zalig maken, wordt je kind een pijl. En wat doe je met een pijl? Met een pijl kun je de doodsvijand op afstand houden. Nee, dat kun je niet zelf, maar in de kracht des Heren. In de vrezen des Heren, want dat doet wijken van het kwade. Wat zou het een wonder zijn als jullie kinderen van die pijlen mogen zijn. En dat het mag zijn, gelijk de pijlen zijn in de hand van een held. Alzo zijn de zonen der jeugd. Wel gelukzalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde heeft gevuld. Vaders, dat je een pijlkoker mag hebben waarin je kinderen als pijlen zijn, waarin de Heere de vrees des Heeren heeft gewerkt. Maar dan gaat hij jullie wel bij inschakelen, om ze op te voeden in de vrees des Heeren. En dat kun je niet. En daarom hoop ik dat je het plekje mag kennen, blijvend mag kennen, waar Hanna terecht kwam. Bij het altaar, om het van God te verwachten. Als voorbereiding op de doopbediening zingen wij nu uit Psalm 127, vers 3. Daarna gaan wij de kinderen dopen en daarna zullen wij, voor zover mogelijk staande, deze gezinnen toezingen. Psalm 134, vers 3. Nu eerst Psalm 127, vers 3. Mirre, Marijke Willemieke van de Pol, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Reijer van Putten, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geesten tot lidmaat van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen er bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. U krijgt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en dan gaan wij samen zingen uit Psalm 141, de versen 1, 2 en 9. Psalm 141, de versen 1, 2 en 9. Na het amen van de prediking gaan we samen zingen Psalm 56, het vijfde vers, waarin wij de woorden vinden: Ik heb beloofd, wanneer je in mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zoudt wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. Psalm 56, het vijfde vers. Geliefde gemeente, onlangs kwam ik een boekje tegen met de titel Olie in een lamp. Misschien hebt u het wel. Een boekje waarin verschillende korte levensbeschrijvingen te vinden zijn van godvrezende vrouwen. En boven de eerste levensschets in dat boekje, daar staat geschreven een biddende moeder. En misschien weet u gelijk al over wie het gaat. Een vrouw, een bekende vrouw uit de kerkgeschiedenis, namelijk Monica, de moeder van de kerkvader Augustinus, die leefde in de 14e eeuw, in de 4e eeuw na Christus. En wat heeft ook deze godvrezende vrouw Monica veel geweend? Niet alleen over zichzelf, maar ook over haar jongen die aanvankelijk de wereld introk, midden in de zonde leefde, midden in de wereld leefde. En dat bracht moeder Monica veel op haar knieën in de binnenkamer om haar zoon op te dragen aan de Heere. En ze heeft gesmeekt om de bekering van Augustinus. En toen op een dag, toen raakte deze bedroefde vrouw in gesprek met de bisschop waar zij elke zondag naar luisterde. En toen heeft ze haar hart uitgestort voor die bisschop. Haar nood, haar worstelingen. En toen heeft die bisschop die overbekende woorden gesproken. Een kind van zulke tranen kan niet verloren gaan. Nou, zo lag het ook in het leven van Hanna. We zouden vanmorgen bij de tekst wel kunnen zeggen, een kind dat met zulke tranen is afgebeden, zal er komen. Want Hanna heeft haar nood biddend gebracht voor Gods aangezicht en de Heere heeft haar genadiglijk willen verhoren. En daar willen wij vanmorgen bij stilstaan en schrijven als thema boven de preek, Hanna een biddende vrouw. De vorige keer ging het over Hanna, een bedroefde vrouw. Nu vanmorgen Hanna, een biddende vrouw. Twee gedachten. Haar gebedsplaats, vers 9 en 10. En haar gebedszaak, vers 11. Hanna, een biddende vrouw. Haar gebedsplaats en haar gebedszaak. De vorige keer hebben we gehoord dat er in Hanna's leven een groot verdriet was. Ze leefde in een donkere tijd. Ze zag hoe land en volk zondigde. Ze zag ook welke zonden er werden gedragen en gedaan in de kerk en door de kerk. En daar kende Hanna smart over. Ze heeft gevoeld hoe God onterend al die zonden waren van land en volk en kerk. En daarbij kwam ook die smart van haar kinderloosheid. Zij was voor haar waarneming buiten de vervulling van Gods belofte gesteld. De belofte die God gedaan had aan Abraham, dat Abraham tot een heel groot volk zou worden. Maar ach, Hanna had geen kinderen, dus de Heere zal haar wel niet inschakelen om dat tot een groot volk te brengen. En hoe heeft juist ook in deze smart Peninna haar niet geplaagd en haar smart verdraagd en verzwaard door haar gedurig te tergen op een vrede harde wijze. Peninna was een instrument in de handen van de duivel. Ja, Hanna was een diep bedroefde vrouw. Haar leven ging, zo hebben gezegd, door een tranendal. En in het gedeelte wat we samen hebben gelezen, komen een aantal uitdrukkingen tegen die ons duidelijk maken hoe diep die smart van Hanna was. In vers 10 lezen wij dat ze bitterlijk bedroefd was. Eigenlijk staat er in de grondtekst, haar hart was als Mara. En Mara betekent bitter. Datgene wat ze mee moest maken deed zo'n pijn in haar ziel. Het was als een zeer bittere smaak waar je naar van werd. En daarom werd haar hart overstelpt van verdriet. En in vers 11 komen we het woordje ellende tegen. En eigenlijk zegt ze met dat woord alles. Het woord wat haar gebruikt wordt, dat laat alles zien wat er in haar omging. Ze voelt zich arm, ze voelt zich vernederd, ze voelt zich verdrukt, ze is bekommerd. Dat was haar ellende. En in vers 15 gebruikt ze weer andere woorden om haar smart uit te drukken. Daar zegt ze dat ze bezwaard van geest is. En met die woorden wil ze eigenlijk zeggen hoe zwaar het haar valt. Haar ellende is als het ware een last waaronder ze gebukt gaat. En dat dreigt ze onder te bezwijken. Het is alsof Hanna wil zeggen, zulke last van zonde en plagen is niet te dragen. Het drukt mijn schouders naar beneden. En tenslotte spreekt ze in vers 16 over de veelheid van gedachten en verdriet. Het tolt in haar hoofd. De ene gedachte naar de andere tolt over elkaar heen. En al die overpeinzingen die maken haar zo verdrietig. En waar bracht dat Hanna nou? Met haar grote ellende. Het dreef haar uit naar God. Hanna kende een biddend leven en een concreet voorbeeld van dat biddende leven vinden wij in onze tekst. We weten vanuit de vorige keer dat Elkana een man is geweest in die donkere tijd die toch gehoorzaam wilde blijven aan de wil van God en aan de wet van God. En met name kwam dat openbaren dat hij elk jaar op de grote feesten met zijn gezin trok naar Silo, waar de tabernakel was. En vanaf vers 4 wordt ons zo'n bezoek beschreven. Welk feest het concreet geweest is, weet ik niet. Maar gezien het offer wat hij brengt, denk ik aan het loofhuttenfeest. En hij is gegaan met zijn gezin opnieuw naar Silo. De plaats waar in de tijd van de richter en de tabernakel stond en Hanna is meegegaan. O, wat was zij graag in het huis des Heren. U ook? Want er was geen betere plek om met haar nood voor Gods aangezicht te komen. Om met haar nood te vluchten tot des Heren macht. Maar hoe zij die plaats ook hartelijk lief had en er zo heel graag kwam, was het juist diezelfde plaats waar Peninna juist zo tekeer ging. Juist in het huis des Heren maakte de duivel gebruik van Peninna om Hanna's smart te verzwaren. Ja, zo kan het wezen in Gods huis. Terwijl je aan het luisteren bent naar de prediking of je zit thuis mee te luisteren. En dat onder de prediking van het woord, terwijl je in Gods huis bent, de duivel komt met zijn aanvechtingen. Ik heb in mijn kinderjaren een kind van God gekend. Die zei wel eens tegen mij, het gebeurde wel dat ik in Gods huis was en dat er op elke schouder een duivel zat. Die mij probeerde aan te vallen en tegen mij probeerde te zeggen, u hebt geen heil bij God. En weet u wanneer de juiste keer gaat, als je zelf zo zwak bent? Als je zelf in je gemis loopt en als je het zelf niet meer kan bekijken. Als alles tegen lijkt te lopen en het lijkt alsof de Heer niet meer van je af weet. Dan kun je de dichter verstaan die het gezegd heeft, zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Ik ga in het zwart door rouw bezweken om mijn vijands dwinglandij, die mij hoont, mij het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. En waar is God op wie gebouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Maar er was nog meer wat het Hanna zo moeilijk maakte in de kerk. Er was nog iets waardoor ze zich zo eenzaam voelde in het huis des Heren. In vers 3 staat dat Elkana gekomen was om de Heren te aanbidden en te offeren. Maar wat hield dat nu concreet in? Welk offer kwam Elkana brengen? Nou, dat blijkt uit het woord, het Hebreeuwse woord wat gebruikt wordt voor offer. Het blijkt het dankoffer te zijn. Dat was een van de 5 offers die u kunt vinden aan het begin van het Leviticusboek, die de Heer had voorgeschreven en die bij tijden gebracht moest worden. Maar wat was dat dankoffer dan? Dat dankoffer werd ook nog wel eens een lofoffer genoemd. Nou, dat woordje lof en dat woordje dank, dat zegt ons al iets. Het was een offer waarmee als het ware de Heere gedankt en geloofd werd voor datgene wat hij gegeven had. Het was een offer dat gebracht wordt om de Heere te danken voor de genoten weldaden, voor de zegeningen die hij gegeven had en voor zijn trouwe hulp. En soms werd zo'n dank- of lofoffer, dat werd aangevuld met het doen van een gelofte. Dan werd bij dat dankoffer iets aan de Heere beloofd. En als dat ook plaatsvond, dan noemden ze zo'n dankoffer een gelofteoffer. Omdat er een gelofte werd afgelegd. Nou, of elkaar nu wel of geen gelofte heeft afgelegd, weten we niet. Maar één ding is duidelijk. Elkana bracht een dankoffer. En daar stond Hanna bij. Daar was Hanna getuige van, maar dat viel voor die vrouw niet mee. Hanna die met een gemis liep. Waar kon Hanna oprecht de Heere in deze ogenblikken voor danken? Waar lag voor Hanna persoonlijk een oorzaak om een dankoffer, een lofoffer aan de Heere te brengen? Voelt u aan hoe moeilijk dat voor Hanna was? Want zulke offers, zulke dankoffers, die werden juist gebracht nadat iemand een afgesmeekte zegen had ontvangen. Zulke dankoffers die werden dikwijls gebracht als de Heere genadelijk een gebed had verhoord. Maar Hanna had al zoveel gebeden om een kind en nog had ze geen kind. En dan een dankoffer brengen. Misschien herkent u dat wel in uw leven. U komt in Gods huis. En u hoort dat de ene dankzegging naar de andere dankzegging bij de Heere wordt neergelegd in het gemeenschappelijk gebed. Maar u zit hier in Gods huis met de ene tegenspoed naar de andere tegenspoed. En er is voor uw waarneming niets, maar dan ook niets meer waarvoor u de Heere kan danken. En als je dan vanuit de catechismus die overbekende woorden hoort, om dan in de tegenspoed ook nog eens geduldig te zijn, dan kun je Hanna toch wel enigszins verstaan hoe moeilijk het ze had met haar nood, met haar verdriet bij dat dankoffer. Dus Hanna had het niet alleen moeilijk omdat Peninna haar in Gods huis zo plaagde. Hanna had het ook niet alleen moeilijk omdat ze een dankoffer moest brengen terwijl ze met haar tegenspoed liep. Maar er was nog iets. Een derde oorzaak waarom het voor Hanna zo moeilijk was in Gods huis. En dan ga ik u even iets uitleggen over het dankoffer. Zodat u het een beetje kan begrijpen. Zo'n dankoffer, dat ging altijd gepaard met een maaltijd. Na het offeren. Maar het dankoffer was net iets anders als het brandoffer. Want bij een brandoffer werd hele dier op het altaar gelegd. En hele dier werd verbrand en was aan de Heere gewijd. Want God moest verzoend worden. En daar was een volkomen offer voor nodig. Helemaal. Maar bij het dankoffer lag dat anders. Wanneer een offeraar een dankoffer wilde brengen, dan werd het vlees van zo'n dier werd in 3 delen verdeeld. Allereerst werd al het vet en de nieren van zo'n dier apart gelegd nadat het geslacht was. Dat was het beste van het dier. En dat beste van dat dier, het vette van het offerdier, dat was voor de Heere. En dat is te begrijpen. Het beste is voor de Heere. En dan het tweede deel, dat was het vlees van de borst van het dier en de rechter schouder. Die moest ook apart worden gelegd, want die 2 delen van het offerdier bij het dankoffer, die waren voor de priesters. Dat was het loon voor de dienstdoende priesters, loon voor hun arbeid in Gods huis. En wat er dan als derde gedeelte overbleef, dat werd gebraden en tijdens de maaltijd na het offer als gezin van het offeraar gegeten. Nou, dan hebt u het helder. 3 dingen dus. En nu gaan we naar Hanna. Daar staat ze in de voorhof. En ze ziet dat het dier wordt geslacht. Ze ziet dat het beste voor de Heere is. En ze is het er zo mee eens. Want Hanna heeft God lief. En het leeft in haar hart. Alles is voor de Heere. Want haar ziel is vervuld met liefde tot de Heere. En ze heeft zo'n groot ontzag voor de Heere. Ze mag de Heere vrezen. En ondanks de moeilijke tijden die zij mee moet maken, ook in haar persoonlijk hart, kan ze het toch zeggen, terwijl ze ziet dat het beste aan de Heere wordt gegeven. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Verstaat u dat? Heb je het ook wel eens opgezongen uit de volheid van je gemoed, vanuit de liefde tot de Heere die er gekomen is? Kunt u ook oprecht zeggen dat de Heere alles waard is? Voor Hanna wel. Vandaar dat haar hart er ook helemaal bij viel toen ze zag dat het beste van het offerdier aan de Heere was gewijd. Maar dat tweede deel dan, moet je eens over nadenken. Dat borstvlees en die rechte schouder, weet u voor wie die waren? Voor Hofni en Pinaas. En weet u nog wat dat voor priesters waren? Ja, ze worden in de Bijbel aangeduid als priesters van de Allerhoogste God. Maar ten diepste waren het Belials kinderen, kinderen des duivels, die meer dan dat loon probeerden te stelen en die het niet waard waren vanwege hun goddeloze leven, dat ze zulke heilige verrichtingen deden in het heilig huis des Heren. En Hanna, die zo mocht leven in die tere vrees des Heren, voelde dat aan. Hanna stond daar bij dat dankoffer en ze zag hoe die delen voor de priesters waren. Gunden ze die priesters dat niet? Jazeker, dat wel. Maar ze kon dat niet rijmen met hun goddeloze praktijk, met de omgang met de prostituees in het huis des Heren. En daarom voelde Hanna vanwege dat goddeloze leven van die priesters zo'n afstand tussen haar tere ziel en die ambtsdragers. En dat is ook erg, als een kind des Heren geen aansluiting vindt bij een ambtsdrager, als er wat tussen ligt. O, wat maakte dat Hanna eenzaam en alleen in het huis des Heren. En dan het derde, want dat derde deel, dat was voor de maaltijd. Die na het brengen van het offer werd gegeten door Elkana en zijn gezin. En wat aten ze dan? Nou, dat vlees van datzelfde offerdier wat op het altaar had gelegen. Waarvan het beste voor de Heere was. En van datzelfde dier was ook nog een deel voor die mensen die het aten. En wat lag nu in het eten van dat offervlees, van dat een en hetzelfde offerdier, opgesloten allereerst de gemeenschap met God? Want dat offerdier, dat vlees van dat offerdier, wees heen naar Christus. Dus als je aan die maaltijd zat en je kreeg een stukje vlees te eten van dat offerdier, waarvan ook een deel voor de Heere was en geofferd was, dan had je ten diepste, tenminste als je geloof kende, gemeenschap met God in Christus. Maar daar was het ware geloof wel voor nodig, want dat ware geloof, dat leert het lichaam van Christus onderscheiden. Met andere woorden, wie door het geloof dit vlees at, als zo'n ware gelovig in het Oude Testament, die heeft Nieuw Testamentisch al mogen verstaan door het geloof. Mijn vlees, dat is het vlees van Christus, is waarlijk spijs en rekent er maar op dat er momenten zijn geweest dat Hanna, die God vreesde en door het geloof die vergezichten heeft gekend vanuit het offer naar de heuvel Golgotha, dat er tijden zijn geweest dat Hanna die gemeenschap mocht beleven door Christus met God. Maar Hanna zat wel met Peninna aan tafel. En Peninna nam hetzelfde gemaakt dat vlees. Maar ze was Hanna's tegenstander. Voelt u hoe moeilijk dat was voor Hanna? Omdat het eten van dat offervlees niet alleen gemeenschap predikte en gaf met Christus door het geloof, maar dat het eten van dat offervlees met elkaar, als het goed is, ook iets zou moeten hebben van de gemeenschap der heiligen. Maar dat kon Hanna niet met Peninna, want Peninna was haar tegenstander, haar vijandin. En van Elkana weten we niet eens of hij echt de Heere vreesde. Het zou een zegen zijn als Elkana dat had. Dan zou Elkana en Hanna ook nog op een geestelijke wijze gemeenschap aan de tafel des Heren kunnen hebben. Maar als het bij Elkana slechts godsdienst was, dan voelt iemand die in de vreze des Heren leeft dat ook. Kunt u een beetje voorstellen hoe moeilijk het was voor Hanna in het huis des Heren? Weet u hoe ze daar was? Weet u waar haar hart vol van was? Eenzaam ben ik en verscholven, ja de ellende drukt mij neer. Zo kan het wel eens wezen, dat een kind van God zich eenzaam voelt in Gods huis, zelfs eenzaam voelt aan de tafel des Heren. Wat blijft er dan nog over, als de Satan je aanvecht? Je vindt geen aansluiting meer bij de priesters. Je vindt geen aansluiting meer bij andere mensen, omdat je voelt dat ze het genadeleven niet kennen. Wat bleef er voor Hanna nog over? Eén weg. De troon der genade. Onze tweede gedachte. Haar gebedszaak. Zo was Hanna in het huis des Heren, de Silo. Het offer is gebracht en daar zitten ze als gezin rondom de tafel. En Peninna gaat weer zo tekeer. Verschrikkelijk. Zeker nadat ze zag dat Hanna wat meer vlees kreeg dan Peninna. En Elkana wil Hanna troosten, maar ook dat werkt niet bij Hanna. En dan staat Hanna op. Stelt u het maar zo voor, ze zijn in de voorhof geweest bij dat brandofferaltaar en daar is dat dankoffer gebracht. En toen zijn ze de voorhof uitgelopen en ergens buiten de tabernakel, de silo, hebben ze een plekje opgezocht. En daar zijn ze gaan zitten en daar zijn ze de maaltijd gaan houden. En dan staat Hanna op en die loopt weer terug door de poort de voorhof in. En dan zoekt ze daar in de voorhof een eenzaam plekje. En daar buigt ze haar knieën voor het aangezicht van God. Nee, ze bidt niet hardop. Haar lippen bewegen. Hoe Eli daarop reageert, dat hoop ik de volgende keer over te preken. Dat laten we nu even rusten. We concentreren ons op Hanna. Haar lippen bewegen, maar ten diepste schreeuwt haar hart. Haar bedroefde hart. Ze stort werkelijk heel haar hart uit voor God. En gemeente, wat dreef Hanna nou op de knieën? En leg daar uw gebedsleven eens naast. Wat brengt u op de knieën voor God? Was dat bij Hanna alleen haar ellende? Was dat bij haar alleen haar onhoudbare nood? O ja, dat dreef haar zeker op de knieën. En er was voor haar maar één weg waar ze wist dat ze haar nood kwijt kon. Dat was bij God. In vers 15 hebben we samen gelezen dat ze haar hart uitgoot voor God. Nou, jongens en meisjes, vergelijk even met een emmer water die je in één keer leeg giet, op zijn kop houdt, zodat er niks meer in zit. Zo stortte Hanna haar hart uit voor God en er bleef niets meer achter. Maar dat die ellende, die nood van haar, was niet het enige wat haar uitdreef naar God. Maar er was ook nog iets van de andere kant. Ze werd getrokken. zoeken naar God. En weet u wat de Heere daarvoor heeft gebruikt? Daar heeft de Heere het onderwijs voor gebruikt van het dankoffer. Oh, we lezen zo snel over de schrift 1. We zeggen het wel meer tegen elkaar. Maar we moeten eens leren bij de woordjes stil te staan en na te denken. Wat staat hier? Want met het zien en het meemaken van het dankoffer, dat niet alleen haar nood en ellende heeft verdiept, heeft ze tegelijkertijd troost ontvangen. Ze heeft rijke vertroostingen ontvangen, waardoor Hanna toch weer vrijmoedigheid kreeg om toe te gaan tot de troon der genade, om geholpen te worden ter bekwame tijd. En dan wil ik u vanmorgen op 2 rijke vertroostingen wijzen. Allereerst is Hanna getuige geweest dat het dier werd geslacht. Nou, wat gebeurt er, jongelui, als een dier wordt geslacht? Dan komt er een mes door de keel van zo'n dier. En dan vloeit het bloed. Dat heeft Hanna gezien. En Hanna, die door een leerling op de school van de Heilige Geest was, die heeft verstaan dat bloed, dat is bloed der verzoening. Dat bloed, dat had Hanna nodig. Want Hanna bleef in zichzelf ook een zondares. En hoe zou zij voor die heilige God kunnen verschijnen met haar nood? Buiten het bloed der verzoening? Hoe zou Hanna kunnen komen voor Gods aangezicht? Buiten Christus, die eens zijn bloed zou storten op Golgotha? Weet u wat dat bloed predikte? Toen dat uit dat offer die stroomde en Hanna dat zag. Dat bloed bepredikte Hanna. Hanna, er is een weg ontsloten. Tot de genadetroon van God. Dat bloed dat sprak als het ware tot haar in al haar nood. Hanna, kom maar. Want Hanna, er is een plaats bij mij voor u. Hanna, ik zie wel hoe vermoeid en belast je zijt en dat je dreigt weg te zinken in je ellende. Maar Hanna, je bent toch in Silo. En Silo betekent toch rust aanbrengen. En daarom, Hanna, kom dan herwaarts tot mij. Want je bent zo vermoeid en belast, ik zal u rust geven. Er is een rustplaats bij mij, Hanna, want die is geopend door het bloed van mijn lieve zoon. Dat was een vertroosting voor Hanna. En Hanna mocht zien op dat bloed, als het ware vluchten tot de troon der genade. Ja, ze werd zien op dat bloed gedreven om daar terecht te komen. Want de weg was open door dat bloed. En daarom kon Hanna zeggen, rust mijn ziel. Uw God is koning. Wees tevreden met uw lot. Kent u die plaats ook, arme zondaar in ons midden? Is het voor u ook al een wonder geworden dat de Heere zo persoonlijk gezegd heeft, er is plaats bij mij? Had je helemaal niet meer op gerekend? Want je had gedacht, ik heb nergens recht meer op dan dat de Heere mij weg zou zenden. En dat de Heere zegt, nu is er een plaats bij mij. Waar je mag komen voor mijn aangezicht. Een duur verworven plaatsje. Want de weg naar die plaats bij God, die heeft Christus wenend gebaand. En op grond van zijn offer zegt de Heere tot een zondaar in al zijn zielsverdriet en in al zijn nood, kom, zoek door gebeen mijn aangezicht, want de weg is ontsloten door het dierbare bloed. O, toen Hanna dat ontdekte in het offer, kreeg ze zo'n sterk verlangen om weer in dat heiligdom te komen bij dat offer en op grond van dat offer haar hart uit te storten. Toen is het gaan leven in haar ziel bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Maar Hanna heeft nog meer onderwijs gekregen. En dat is het tweede. Dus eerst dat bloed. De geopende toegang. Ze werd als het ware getrokken tot die geopende toegang. En dan het tweede. Dat dankoffer, als dat plaatsgevonden had. Als het offer dus in de vlammen was opgegaan. Dan kon die familie gaan eten. Maar voordat die familie ging eten, moesten er nog twee handelingen plaatsvinden bij het dankoffer. En dat heeft Hanna ook weer meegemaakt. En dat is voor haar ongetwijfeld tot onderwijs geweest. Wat zijn die twee handelingen dan? De Bijbel noemt het beweegoffer en het hefoffer. Ik ga het u uitleggen. U weet nog wel, ik heb het zojuist gezegd, dat het offerdier in drie delen werd gemaakt. Een deel voor de heren, een deel voor de priesters en een deel voor het gezin. En nu concentreren we ons even op dat deel voor de priesters, dat vlees van die borst en die rechte schouder. Daar werd iets mee gedaan, voordat de maaltijd kon beginnen. En laten we dan eens in gedachten naar de tabernakel gaan. Daar staat Elkana bij de dienstdoende priester. Misschien was het Hofni, misschien was het Pinehas. En de priester heeft het borstvlees genomen en op de handen van Elkana gelegd. Daar staat hij. En de priester die gaat voor het altaar staan, met zijn rug naar het altaar. En Elkana staat voor hem, met dat vlees op zijn handen. U ziet het in gedachten voor u. En dat doet die priester zijn eigen handen onder de handen van Elkana. Dus samen houden ze dat vlees beet. En wat doet de priester dan? Die gaat het bewegen. Heen en weer. Beweegoffer. Vanuit de richting van het altaar naar de offeraar. Dat was het beweegoffer. En wat predikte dat beweegoffer? Dat wilde eigenlijk zeggen, alle goede gaven zijn van de Heere afkomstig op grond van het offer. Stond Hanna bij, met haar gemis. Kun je al een beetje meepreken? Weet u wat dat beweegoffer predikt? Alles missende zondaar in ons midden. Op grond van het bloed van Christus. Al wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Toen kreeg Hanna zo'n groot krediet op de Heer. Toen zag ze zo'n volheid, dat het haar ook op de knieën bracht, om uit die volheid van Christus een zoon te ontvangen. Is hij vanmorgen ook zo'n allesmissende zondaar? Die het moet inleven, ik heb niets, ik kan iets, ik wil niets, ik ben niets, ik deug niet. Om dan vanuit de prediking van deze tekstwoorden te mogen horen, alles is in Christus te vinden. Die beweging vanuit het offer naar die offeraar, op grond van Christus bloed. O, dat schept zo'n ruimte als je daar geloofzicht op mag krijgen. Dat gaf het bij Hanna ook. Als er dan zo'n volheid is en als er bij de Heer dan alles te verkrijgen is, dan is hij bij macht om mij een kind te geven. En dan die tweede handeling. Het beweegoffer is geschied. Het borstvlees wordt weer neergelegd in een schaal en dan pakt de priester die schouder. En dan gebeurt hetzelfde. Elkana moet zijn handen weer ophouden, dat grote stuk van die rechte schouder wordt in zijn handen gelegd en de priester doet zijn handen er weer onder en daar staan ze weer bij het altaar. En dan vindt het hefoffer plaats. Wat betekent dat? Nu gaan de handen van de priester niet heen en weer, maar die gaan van beneden naar boven. Het is alsof de priester met Elkana het vlees opheft tot God. Het hefoffer. Dat ene, dat beweegoffer, dat sprak, alles is bij de Heere te verkrijgen. Maar als de Heere je dan wat geeft, dan is het de bedoeling dat je het vervolgens aan de Heere wijdt. Kunt u Hanna een beetje begrijpen hoe ze daar stond? Ze kreeg geloof door dat bloed dat ze welkom was. Ze kreeg geloof in de volheid die er lag.
En tegelijkertijd is het gaan leven, Heere, als ik een zoon mag krijgen, dan predikt het hefoffer mij dat mijn zoon u gewijd moet zijn. En zo is het op de knieën terechtgekomen. Enerzijds met haar nood, maar anderzijds met die rijke vertroostingen van het bloedoffer, van het hefoffer en van het beweegoffer. En dan valt ze op de knieën. En dan gaat ze bidden. En wat vraagt ze dan? Nee, ze vraagt niet zomaar om een kind. Ze vraagt ook niet zomaar om een zoon. Kijkt u maar in vers 11. Ze vraagt om een mannelijk zaad. En daar moeten we niet overheen lezen, want het woord wat hier gebruikt wordt, eigenlijk staat er een zaad der mannen. Dat wil zeggen dat ze om een verlosser vroeg. Ze vroeg om een krachtige held en hiermee komt openbaar dat Hanna's smart niet alleen uitging naar haar kinderloosheid, maar dat haar smart er ook was vanwege het verval van land en volk en kerk. En ze heeft het verstaan, Heere, er moet een krachtige held komen die orde op zaken gaat stellen onder het verbondsvolk Israël. Heere, er moet een verlosser komen die het diepgevallen volk Israël weer zal herstellen. Iemand die zal staan in de dienst des Heren. En juist omdat Hanna dat ging beseffen, heeft ze, nadat ze het dankoffer gebracht heeft, het karakter van het dankoffer verstaan. Want toen heeft Hanna een gelofte afgelegd. Terwijl het dankoffer haar enerzijds in haar gemis plaatste, gaf het dankoffer haar ook een aansporing, ook door dat beweegoffer, ook door dat hefoffer, om de Heer een gelofte te doen. Ik ga het u voorlezen uit vers 11. Heere der scharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet, en mijne gedenkt aan uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat voor de Heere geven, al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Heere, geef mij een mannelijk zaad, een Nazireër, zoals Simson, zoals Johannes de Doper later, helemaal gewijd aan de dienst des Heren. Nee, ouders, het is niet te veel gezegd dat jullie hetzelfde gedaan hebben vanmorgen. Een gelofte afgelegd. En met die gelofte, en met het staan bij het doopvond met jullie kind, hebben jullie aan de Heere beloofd. Heere, ik heb Mirre, ik heb Rens voor mijn rekening genomen. En Heere, ik beloof het u, dat ik dit kind zal opvoeden in de vrezen des Heren. Ik beloof het, Heere, als het tot het verstand gekomen zal zijn, dat ik het kind onderwijs ga geven. En Heere, ik zal er alles aan doen wat in mijn vermogen ligt, om dit kind aan u te wijden. Alle ouders in ons midden wil ik hierbij oproepen, u hebt eens gestaan bij het doopvond. U hebt één of meerdere keren een belofte afgelegd voor Gods heilig aangezicht. Mag ik eens vragen, en ik vraag het allereerst aan mijzelf. Wat is er van terechtgekomen? Moeten we niet eerlijk zeggen, wat een tekorten? Wat een schuld? Wat een zonde? Waar dan heen? Opnieuw heen? Met al die tekorten in de opvoeding? Zie het bij Hanna. Naar het altaar. Naar het huis des Heren. Naar het bloed. Naar Christus om vergeving te vragen voor al die tekorten en tegelijkertijd te smeken om gehoorzaam te mogen zijn aan die vele geloften die we afgelegd hebben in hun leven. Hanna kent het ook. Hanna kende ook haar tekorten en haar zwakheid. En straks, als Samuel geboren is, dan komt ze met dit kind opnieuw in de tempel. Om nog dieper het gelofteoffer te mogen brengen. en daadwerkelijk de kleine Samuel aan de Heere te wijden. Kom, ouders, de God van Hanna leeft nog. Bid maar veel, moeder, voor je kinderen. Zoek maar veel de binnenkamer, vader, om te worstelen voor je kinderen. En houd dit dan eens voor ogen. Wat tegen Monica werd gezegd, een kind van zulke tranen kan niet verloren gaan. Ga met je beloften en geloften telkens maar weer tot de troon der genade, want eens komt de Heere erop terug. En daar gaan we mee afsluiten. Eens komt de Heere terug op uw geloften. De geloften in de uren van de doop van uw kinderen. De gelofte in het uur dat je belijdenis des geloofs hebt afgelegd. De gelofte die je hebt afgelegd toen je in het huis des Heren een zegen vroeg over je huwelijk. De gelofte die we als ambtsdragers één of meerdere keren hebben afgelegd voor Gods heilig aangezicht. Straks in het gericht komt de Heer op al die geloften terug. En weet je wat nou zo'n zegen is? Als je in dit leven bent vastgelopen met je beloften die je aan God hebt gedaan. Helemaal vast. En er is een volk op aarde die daarachter komt. Die juist in die tijden dat de liefde sterk was in hun ziel, ook in de eerste liefde soms van die grote belofte hebben afgelegd voor de Heer. Nu zal mijn ziel. Nu zullen al mijn zinnen, o God, mij sterkt, u hartelijk beminnen. En toen de Heere doorging werken in uw leven, en hij ging u bekendmaken met die heilige rechtvaardige eis dat u betalen moet voor uw schuld, hebt u ook aan de Heere beloofd, Heer, hebt u nog een ogenblik geduld met mij, dan zal ik u alles betalen. Ben je er ook achter gekomen dat het echt, echt onmogelijk is? En dat het niet kan. Ja, vanuit de liefde wil je het wel, maar het gaat niet. Het kan niet en dat is omkomen. Maar wat is het dan een wonder om met Hanna bij dat altaar terecht te komen. Met maar één verlangen. Geef mij Jezus en ik heb genoeg. Want hij heeft in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid de allergrootste gelofte gedaan aan zijn vader. Vader, ik zal borg zijn voor mijn kerk. En hoe heeft hij zich niet volkomen gehouden aan die gelofte? Is het niet gebleken op het kruishout van Golgotha? Het is volbracht. En nog houdt hij zich aan zijn gelofte in het binnenst hemelhof. En daarom is er plaats voor al die mensen die failliet zijn geraakt met hun geloften voor God. Om met al die verbroken geloften aan zijn voeten terecht te mogen komen. Om het dan daar aan zijn voeten toch in beginsel en straks volkomen te leren. O God, op mij zijn uw geloften. Ik zal u dankzeggingen vergelden. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo mochten wij in uw huis zijn. En in de geest hebben wij Hanna gevolgd in het huis des Heeren. En wat een onderwijs ligt er in uw woord opgesloten. Ook voor het gebedsleven. Ook als het gaat om ons geloften die we gedaan hebben in ons leven. Heere, geef dat we deze dag eens naast Hanna mogen neerzinken. Bij het bloed der verzoening. Op grond van Christus offer. Aan de genade troon van God. Om alles eerlijk te zeggen, hoe zondig we zijn, hoe slecht we het ervan afgebracht hebben, en tegelijkertijd in de wetenschap al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig, schenk het uit genade, Heere. Wilt u ons ook vanmiddag weer samen, vanavond weer samenbrengen, als we uw woord hopen te gaan horen vanuit Jesaja 54, en weer onderwijs mogen krijgen over de rijke gaven van de sacramenten. Heren, wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. 138, vers 2. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.